A Christmas Carol. Een kerstvertelling door Charles Dickens. Voorrede. Ik heb gepoogd in dit spookachtig kleine boekje de geest van een idee op te roepen die mijn lezers niet zullen vervreemden van zichzelf, van elkaar, van het seizoen of van mij. Dat hij hun huizen op plezierige wijze mag bezoeken en niemand hem de deur zal wijzen. Hun trouwe vriend en dienaar, Charles Dickens, december 1843. Vers 1. Marley's geest. Marley was dood, om mee te beginnen. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Zijn begrafenisakte was ondertekend door de geestelijke, de klerk, de begrafenisondernemer en de eerste rouwdrager. Scrooge tekende en Scrooge's naam stond op de beurs garant voor alles waarop hij zijn handtekening maar wenste te zetten. De oude Marley was zo dood als een pier. Let wel, ik wil niet zeggen dat ik uit eigen ervaring weet wat er nu zo speciaal doods is aan een pier. Ik zelf zou geneigd zijn te denken dat de nagel van een doodskist nog een stuk doodser is. Maar de wijsheid van onze voorouders zit in deze uitdrukking en ik zal er niet aan tornen of het is gedaan met het land. Sta me toe dus dat ik nadrukkelijk herhaal dat Marley zo dood was als een pier. Wist Scrooge dat hij dood was? Natuurlijk wist hij dat. Hoe kon het ook anders? Scrooge en hij waren partners voor ik weet niet hoeveel jaren. Scrooge was zijn enige executeur, zijn enige administrateur, zijn enige rechthebbende, zijn enige erfgenaam, zijn enige vriend en enige rouwende. En zelfs Scrooge was niet zo vreselijk ontdaan door deze trieste gebeurtenis dat hij de dag van de begrafenis toch, als een uitstekend zakenman, wist te vieren met een ontegenzeggelijk koopje. Het noemen van Marley's begrafenis brengt me terug bij het punt waar ik begon. Er is geen twijfel over dat Marley dood was. Dat moet nadrukkelijk begrepen worden of er kan niets moois komen uit het verhaal dat ik ga vertellen. Als we er niet volledig van overtuigd waren dat Hamlet's vader dood was voordat het stuk begon, zou zijn nachtelijke wandeling bij oostenwind over zijn eigen wallen niet vreemder zijn geweest dan het lichtvaardige besluit van een heer van middelbare leeftijd om 's nachts een ommetje te maken op een tochtige plek, bijvoorbeeld de begraafplaats van Saint Paul, alleen maar om de zwakke geest van zijn zoon op de proef te stellen. Scrooge had de naam van de oude Marley nooit weggehaald. Daar stond het dan, jaren later nog altijd boven de zaak, Scrooge en Marley. De firma stond bekend als Scrooge en Marley. Nieuwe klanten van het kantoor noemden Scrooge soms Scrooge en soms Marley. Maar hij antwoordde op beide namen. Het was hem allemaal hetzelfde. O, maar wat een krenterige uitzuiger was die Scrooge. Een knijpende, schrapende, gierige oude zondaar. Hard en scherp als een vuursteen waaruit geen staal ooit een royaal vuur wist te slaan. Heimelijk zelf ingenomen en gesloten als een oester. De kou in hem verstijfde zijn oude gelaatstrekken, bevroor zijn puntige neus, rimpelde zijn wangen, verstramde zijn gang. Maakte zijn ogen rood, zijn dunne lippen blauw en sprak zich vinnig uit in zijn rasperige stem. Een ijzig rijp lag op zijn hoofd, op zijn wenkbrauwen en zijn pezige kin. Hij droeg zijn eigen lage temperatuur altijd met zich mee. Hij bevroor zijn kantoor tijdens de hondsdagen en verwarmde het nog geen graad tijdens kerst. Uitwendige hitte of kou hadden weinig invloed op Scrooge. Geen hitte kon hem verwarmen, geen winterse bui kon hem bevriezen, geen gure wind was bitterder dan hij, geen vallende sneeuw ging rechter op zijn doel af, geen striemende regen stond minder open voor smeekbedes. Slechte weersomstandigheden wisten niet wat ze met hem aan moesten. De zwaarste regen en sneeuw en hagel en ijzel konden slechts bogen op één voordeel. Zij kwamen vaak mooi tevoorschijn en Scrooge deed dat nooit. Niemand hield hem ooit aan op straat om met vriendelijke blik te vragen: "Mijn beste Scrooge, hoe gaat het met u? Wanneer komt u eens langs?" Geen bedelaar smeekte hem een kleinigheid te schenken. Geen kind vroeg hem hoe laat het was. Geen man of vrouw vroeg Scrooge ooit de weg naar die en die plek. Zelfs de blinde geleidehonden schenen hem te kennen. En als ze hem zagen komen, trokken ze hun baasjes een portiek binnen en kwispelden alsof ze zeiden: "Geen oog is beter dan een boos oog, blinde meester." Maar wat kon het Scrooge schelen? Het was precies zoals hij het hebben wilde. Hij baande zijn weg langs de drukke paden van het leven, daarbij ieder menselijk medegevoel op een afstand houdend. Het was wat de ingewijden een kolfje naar zijn hand noemden. Op een dag van alle mooie dagen in het jaar op kerstavond was de oude Scrooge druk bezig in zijn kantoor. Het was guur en bijtend koud weer, mistig bovenal.